Openbaring 2, vers 8. En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste, die is dood geweest en weer levend is geworden. Ik ken uw werken, verdrukking en armoede. U bent echter rijk. En ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn. Zij zijn namelijk een synagoge van de Satan. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Wees trouw tot in de dood. En ik zal u de kroon van het leven geven. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, tussen de steden Amsterdam, Den Haag en Rotterdam heerst een rivaliteit. Een rivaliteit over wie de belangrijkste, de grootste en de invloedrijkste stad van Nederland is. En zo op eenzelfde manier heerste er ook rivaliteit tussen de steden Efeze, Pergamus en Smyrna in Klein-Azië, het huidige Turkije. Stond Efeze bekend om haar culturele en religieuze bezienswaardigheden? En was Pergamus de hoofdstad, de officiële hoofdstad van Azië? Smyrna claimde de titel eerste en belangrijkste stad in Azië. Op een geldstukken stond afgedrukt eerste stad in Azië in schoonheid en omvang. Misschien dat Efeze de grootste commerciële stad was en Pergamus de hoofdstad, maar geen van beide steden kon tippen aan de schoonheid, de omvang en de geschiedenis van Smyrna, die als een feniks uit het stof was herrezen. Nou, vandaag bezoeken wij met elkaar deze stad in Turkije. En dat willen we deze zomer doen. Je zou kunnen zeggen, we gaan een beetje op vakantie in Turkije. We gaan 7 steden met elkaar volgen. De eerste stad hebben we al met elkaar bezocht. En vandaag komen we met elkaar aan in Smyrna. Een belangrijke stad. Evenals Efeze was Smyrna een havenstad. Gelegen aan het einde van een bochtige baai. Gebouwd aan de voet en de hellingen van de berg Pagus. En Pagus betekent kroon. En daar kom ik straks op terug. Pagus betekent kroon. En daarbij was Smyrna een pro-Romeinse stad. Reeds in 195 voor Christus werd er in Smyrna een tempel gebouwd voor Dea Rome. Voor de stad Rome die evenals de keizer als God vereerd werd. Smyrna had een multiculturele samenleving met een sterke Joodse vertegenwoordiging. Die was daar al tijden, maar in 70 na Christus, na de verwoesting van de tempel, hadden zich eveneens veel Joden in Smyrna gevestigd. In de loop van de tijd hadden zij grote invloed gekregen op het economisch leven en ook in het stadsbestuur. In Handelingen 19 lezen wij hoe Smyrna voor het eerst kennis maakte met het evangelie van de genade. Want tijdens de 2 jaar dat Paulus in Efeze het evangelie verkondigde, werd heel Azië bereikt met het evangelie. De Bijbel zegt dat allen die in Azië woonden het woord van de Heer Jezus hoorden, zowel Joden als Grieken. Waarschijnlijk dat de gemeente in Smyrna in die tijd gesticht is. Het is de enige van de 7 steden waar een christelijke gemeente is overgebleven. De huidige naam voor Smyrna is Izmir, de op 1 na grootste stad van Turkije. Maria en ik hebben op onze rondreis langs de 7 gemeenten de gemeente in Izmir of Smyrna bezocht en in de tijd samen met de broeders en zusters het avondmaal gevierd. Je begrijpt, dat was in meer dan 1 opzicht een gedenkwaardig moment. De naam Smyrna is afgeleid van mirre. Dat is een plant met een bittere smaak, maar fijn gemalen geeft het een heerlijk geurende gomhars. een van de kostbaarste specerijen uit de oudheid. In het Oude Testament werd deze mirre gebruikt in de olie voor de priesterzalving. Ook werd het verwerkt in het parfum en in de balsem van dode lichamen. De Heer Jezus werd bij zijn begrafenis gewikkeld in linnen en tussen dat linnen werden mirrekorrels gedaan tegen de doodsgeur. Het was het parfum tegen de dood. De brief aan Smyrna is de kortste van alle 7 brieven. En het is de enige van de 7 brieven zonder kritiek, zonder vermaning of verwijt. Deze gemeente ontvangt alleen maar lof en waardering en bemoediging. We lezen in vers 8a en schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna. Nou, we weten inmiddels wat het woord engel betekent. Dat betekent boodschapper. En mogelijk dat hier de voorganger van de gemeente bedoeld wordt, de dienaar van het goddelijk woord. Nou, mogelijk was deze boodschapper Polycarpus. Dat was een leerling van de apostel Johannes. In 156 na Christus is hij op de brandstapel gebracht om zijn geloof in koning Jezus. Waarschijnlijk dat Polycarpus de engel, de boodschapper was van de gemeente in Smyrna. Trouwens, elk van deze 7 gemeenten had een eigen boodschapper, een eigen engel, ofwel een eigen predikant, een eigen dienaar van het goddelijk woord. Hij was het die het woord van de Heer ontving en dat aan de gemeente mocht doorgeven. Dit zegt de eerste en de laatste die dood is geweest er weer levend is geworden. Nou, van wie anders kan dit gezegd worden dan van de Heer Jezus Christus? Hij is de eerste, hij is de laatste, hij is dood geweest en weer levend geworden. Hij is de grote triomfator over zonde, dood en Satan. Jezus is overwinnaar. Dit is een brief van de Heer Jezus. Waarschijnlijk aan Polycarpus, de voorganger, voor de gemeente in Smyrna. Ik wil nog iets zeggen over die bekendmaking van Christus. Hij stelt zich voor als de eerste en de laatste. Hij is dood geweest en weer levend geworden. De inwoners van Smyrna leefden met hun geschiedenis. Hun geschiedenis was uitermate belangrijk. Iedereen in Smyrna kende de geschiedenis van hun stad. Iedereen die dood geweest is en weer levend geworden. Dat staat daar niet zomaar. Want van Smyrna werd hetzelfde gezegd. Zij was eerst dood en ze is weer levend geworden. Ze is als een sphinx uit het stof van de aarde opgestaan. In 600 voor Christus was Smyrna met de grond gelijk gemaakt. 300 jaar lang lag Smyrna in puin. En in 250 voor Christus is zij herbouwd en kreeg de grandeur van weleer. Als een feniks uit de stof herrezen. Smyrna was eerst een dode stad en daarna een levende stad. Maar niet meer dan een stad. En nu stelt de Heer Jezus Christus zich voor als degene die dood was en levend is geworden. Niet een stad, maar een persoon die door zijn dood en opstanding de zondeschuld heeft betaald en het eeuwige leven heeft verdiend voor een ieder die in hem gelooft. Nou, vandaag komt deze brief in onze gemeente aan. Het hoofd van de gemeente spreekt. En u begrijpt dus dat die zin die dood geweest is en weer leeft onmiddellijk allerlei gedachten heeft opgeroepen bij de inwoners van Smyrna en ook bij die kleine christelijke gemeente, die kleine groep van uitgeroepen heiligen, het lichaam van Christus in Smyrna. Dit zijn 7 brieven aan 7 concrete plaatselijke gemeenten uit de begintijd van de christelijke kerk, die tevens model staan voor de christelijke gemeente wereldwijd. Nou, tot zover deze inleiding. Mijn eerste punt: Smyrna was een gemeente in de verdrukking. Smyrna was een gemeente in de verdrukking. Leest u maar mee. Fijn als u de Bijbel open op schoot houdt en met mij wil meelezen. En zo wandelen we met elkaar door deze gemeente. Vers 9, ik ken uw werken, verdrukking en armoede. U bent echter rijk. En ik ken de lastering van hen die zeggen dat zij Joden zijn, maar het niet zijn. Zij zijn namelijk een synagoge van de Satan. Ik ken uw werken, zegt de Heer Jezus Christus. En elk van deze 7 brieven verzekert Christus de gemeente dat hij hun werken kent. En dat is een compliment, het is een woord van waardering en erkenning. Blijkbaar dat die werken belangrijk waren, blijkbaar dat die werken ertoe doen. Want ze worden steeds als eerste genoemd. Het is namelijk belangrijk hoe je bouwt op het fundament van het evangelie in je leven. Het is geweldige troost dat geen van de werken gedaan uit liefde tot Jezus en in de kracht van de Heilige Geest en tot eer van God door hem vergeten worden. Integendeel, de Heer zegt, ik ken uw werken. De gemeente in Smyrna bouwde op het fundament van het evangelie met goud, zilver en kostbaar gesteente. En die werken zullen op een toekomstige dag door hem beloond worden. Want al wat gedaan is uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waard en zal eeuwig bestaan. Ik ken uw werken en ik ken uw verdrukking. Nou, dat is het thema van deze brief. Het is Smyrna, de gemeente of de kerk in de verdrukking. In onze tekst lezen wij woorden als verdrukking, armoede, lastering, Satan, lijden, duivel, gevangenis, verzoeking, verdrukking en dood. Nou, u begrijpt, vandaar het opschrift Smyrna, kerk in de verdrukking. Het woord verdrukking, dat betekent dat iemand niet dat de ruimte krijgt om die nodig is om tot volledige ontplooiing en van leven en overtuiging te komen. Nu, het Nieuwe Testament spreekt dikwijls over verdrukking. Zo zegt de Heer Jezus, in de wereld zult u verdrukking hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En Paulus schrijft, als wij kinderen zijn, dan zijn we erfgenamen, erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus, wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Broeders en zusters, de vijandschap van Satan, de vijandschap van deze wereld tegen Christus, ontlaat zich op zijn lichaam, de gemeente. Lijden en verdrukking is een onderdeel van het normale christelijke leven. Sterker nog, wij zijn bestemd tot verdrukking. In zijn brief aan de Thessalonicenzen schrijft de apostel, opdat niemand in verwarring gebracht zou worden in deze verdrukkingen. Want u weet zelf dat wij hiertoe bestemd zijn. Bestemd tot verdrukking. Je bent geroepen uit de wereld, uit de invloedssfeer van de boze, overgebracht in het koninkrijk van Jezus Christus. En in dat koninkrijk leef je, maar dat betekent dat je op dit moment in deze wereld bestemd bent tot verdrukking. Als uitverkoren vreemdelingen kan het niet anders dan dat je met vreemdelingen haat te maken krijgt. Die kleine christelijke gemeente in Smyrna wist daarover mee te praten. En stond een nog veel grotere verdrukking te wachten. In een stad vol verering van Romeinse keizer ondervonden deze heilige vijandschap weerstand en onderdrukking. Ze werden beschuldigd van staatsondermijnende activiteiten. Christenen konden onmogelijk de keizer als heer vereren. Er is maar één heer en die zetelt niet in Rome. Die zetelt aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Ik ken uw verdrukking en ik ken uw armoede. Nou, dat was geen armoede omdat zij tot de lagere klasse behoorden en het minst betaalde werk deden. Ongetwijfeld hebben die broeders en zusters ook deel uitgemaakt van de gemeente, maar dat was niet de oorzaak van hun armoede. Nee, blijkens de hele historische context leefden zij in armoede door financiële, zakelijke, economische verdrukking. Met andere woorden, christenen werden geboycott. Christenen werden weggeconcureerd. Er werd gewoon geen zaken met een christen gedaan. Er werd bij voorkeur niet bij christenen gekocht. Christenen met een eigen zaak kregen geen kans om te overleven. Ik ken uw armoede, zegt de Heer. Nou, wat is het onder deze omstandigheden belangrijk om ervan overtuigd te zijn dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Die wetenschap die bemoedigt, die vertroost en die geeft zekerheid en maakt rijk. Ten vierde, de Heer Jezus zegt, ik ken de lastering, 1, van hen die zeggen dat ze Joden zijn, 2, maar het niet zijn, 3, ze zijn namelijk een synagoge van de Satan. Nou, met laster wordt bedoeld, ik ken de lastering, die lastering, dat is hekelende kritiek, dat is kwaadspreken, dat is iemand verdacht maken, dat zijn leugenachtige beweringen, het is smaad. Dat hier gebruikte woord, blasfemia, geeft aan dat ze gelasterd worden vanwege hun geloof in de Heer Jezus Christus, namelijk dat hij de Zoon van God en de Messias is die uit de doden is opgestaan. Deze lastercampagne werd geïnitieerd door de Joodse vertegenwoordiging in Smyrna. Nou, in de steden van alle 7 gemeenten waren Jodenwijken. Maar na de val van Jeruzalem was met name Smyrna een geliefde vestigingsplaats voor Joden. Archeologische inscripties die bewijzen de aanwezigheid van een synagoge in Smyrna. Nou, kennelijk waren de Joden in Smyrna zeer fanatiek in hun verzet tegen de belijdenis dat Jezus Christus de Messias en de Zoon van God is. De eerste en de laatste die dood geweest is en weer levend geworden. In de tijd dat Paulus in Efeze het evangelie verkondigde, hadden zich veel Joden tot het evangelie, tot Christus bekeerd. En dat had bij de overige Joden kwaad bloed gezet. En dat had hun vijandschap geïntensiveerd, verergerd. Deze Joden waren de tegenspelers, de opposanten van de christenen. Door valse getuigenissen, roddels, laster, kletspraat, uitsluiting. Nu waren de Joden zelf allesbehalve populair in Rome. Het is zelfs gebeurd dat de Joden de toegang tot Rome werd ontzegd, dat ze aan de overkant van de Tiber mochten gaan wonen, maar niet in Rome zelf. De enige manier om zich van die negatieve image te ontdoen, is om bij de minste of geringste moeilijkheden met de vinger naar de christenen te wijzen. De christenen waren het zwarte schaap, de zondebok van de maatschappij. Iemand moet per slot van rekening de schuld hebben. Zo hoorde men bijvoorbeeld van het eten van vlees en het drinken van het bloed van de Zoon des Mensen, waarop de laster rondging dat de kleine kinderen werden geslacht en gegeten. Ze werden beschuldigd van cannibalisme. Ze wisten iets van een beker en ze dachten aan gifmengerij. Een typisch gevalletje van de klok horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt. En met al deze verdichtsels probeerden de Joden de christenen in een kwaad daglicht te stellen. Met verdrukking en vervolging en lijden en uitsluiting tot gevolg. Nu, deze beschuldigingen van Joodse zijde klonken in alle uithoeken van het Romeinse imperium. Tijdens Paulus' zendingswerk in alle verschillende steden waarover we lezen in de handelingen, waren het met name de Joden die zich als vijanden van het evangelie opstelden. Sterker nog, het was door de laster valse beschuldigingen dat Paulus gevangen naar Rome werd weggevoerd en voor de keizer zich moest verantwoorden. Zoals gezegd was Polycarpus, trouwens in iets meer, heb je nog steeds een kathedraal gewijd aan Polycarpus. Waarschijnlijk de voorganger van de gemeente. Hij was, we denken ongeveer 26 jaar oud, toen deze brief van de Heer Jezus via Johannes vanuit Patmos aan de gemeente werd voorgelezen door hem. Waarin onder andere staat, wees trouw tot de dood en ik zal u de kroon van het leven geven. Nu, het was 60 jaar later, Polycarpus was toen 86 jaar oud, dat de autoriteiten hem in de arena van Smyrna brachten. En het was toen kiezen of delen. Vereer de keizer, aanbid de keizer, kniel voor hem of sterf. De Romeinse consul beloofde hem de vrijheid wanneer hij Christus zou afzweren. Maar zijn antwoord was: ik heb mijn koning 86 jaar gediend. Nooit heeft hij mij enig kwaad gedaan. Kan ik hem, die mij verlost heeft, oneer aandoen? En toen men Polycarpus op de brandstapel aan een paal wilde vastmaken, zei hij: spaar uw spijkers. God zal mij vasthouden in het vuur. Ik acht het een eer waardig te zijn geacht een plaats in te nemen onder de martelaren van Jezus. En het waren mede de Joden die hout verzamelden voor de brandstapel waarop Polycarpus werd verbrand. En het was Sabbat waarop dat gebeurde. Koste wat het kost, moest christenen het zwijgen worden opgelegd. Nou, daarom dat de Heer Jezus deze scherpe bewoordingen gebruikt. Ik ken de laster van hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn. Ze zijn namelijk een synagoge van de Satan. Ze gaan er prat op Joden te zijn. Ze gaan er prat op het ware volk van God te zijn. De ware godlovers, zoals het woord Joden letterlijk betekent. De christenen moeten zich vooral niets in het hoofd halen. Maar de Heer Jezus zegt: ja, ze pretenderen wel dat ze Joden zijn, maar ze zijn het niet. Nou, over dat laatste zou je zomaar kunnen heen lezen. Ze zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn. Wat betekent dat nou? Zijn dat nou echte Joden of zijn het nou geen echte Joden? Algemeen, dat wil zeggen dat ze geen echte Joden zijn in de ware betekenis van het woord. Het zijn geen ware godlovers. Integendeel, het is een synagoge van de Satan. Het gaat hier wel degelijk om lichamelijke nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Maar het zijn geen geestelijke nakomelingen van Abraham. Denk maar aan wat Paulus daarover in Romeinen 2 schrijft. Want niet hij is Jood die in het openbaar is, en niet dat de besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar hij is Jood die het in het verborgen is. En dat is de besnijdenis die van het hart is naar de geest, niet naar de letter. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Ze hebben de pretentie een synagoge van de Heere te zijn, maar ze zijn in werkelijkheid een synagoge van Satan. Nou, in die betekenis dat zij zich door Gods tegenstander laten bezielen. In zijn omwandeling op aarde had de Heer Jezus tegen het religieuze leiderschap van Israël het volgende gezegd: u bent uit uw vader, de duivel, en wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij uit de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Laten we wel zijn, broeders en zusters. Dit soort teksten snijden door een hart dat Israël lief heeft. Laat duidelijk zijn dat Jodenhaat uit de boze is en geïnspireerd is door de Satan, de antisemiet bij uitstek. Het gaat in onze tekst om een feitelijke weergave van wat er toen plaatsvond. Maar gemeente, ook vandaag is er onder vele religieuze Joden diezelfde vijandschap tegen het evangelie. Tegen de bewering dat de Heer Jezus Christus de Messias, de Zoon van God is. Nog steeds wil men daar niet aan. Aan de Romeinen schrijft Paulus: zij zijn vijanden van het evangelie om onzentwil. Maar de Heer heeft zijn volk niet definitief verstoten. Integendeel, de Bijbel zegt dat straks heel Israël, de 12 stammen, zalig zullen worden. Ik weet uw verdrukking. Ik weet uw armoede. Ik ken uw werken. En ik weet van de laster. Ik weet hoe zwaar dat is, zegt de Heer. En dan zegt hij vervolgens: wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. Wat een geweldig iets om dat te horen uit de mond van de Heer. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen. Kijk, het was de duivel die Job ziek maakte. God stond het toe. Maar het was wel de duivel die het deed. Het was de duivel die de Heer Jezus in de woestijn verleidde. En het is hier de duivel die blijkbaar de vrijheid krijgt van de Heere God om een aantal van zijn kinderen in de gevangenis te werpen. Opdat u verzocht wordt en u zult verdrukking hebben van 10 dagen. Nou, voor alle duidelijkheid, die Romeinse gevangenis, die was er niet om de gevangenen te resocialiseren, zeg maar. Het was geen opvoedingsgesticht. Integendeel, je zat te wachten op je veroordeling of op de dood. En de Heere voorzegt dat sommige gemeenteleden zouden sterven voor hun geloof in de Heer Jezus Christus. Hij verwachtte de marteldood van een aantal van zijn kinderen. En dan zegt hij, wees getrouw tot de dood. Wees getrouw tot de dood. Sommigen zouden deze beker tot de laatste druppel leeg drinken. Nu, het moet voor de gemeente in Smyrna een geweldige troost geweest zijn dat hun Heere en Heiland hun armoede en de laster die ze ondergingen kende. Immers, hij kende het uit eigen ervaring. Hij zelf is gelasterd en bespot en bespuugd. De Bijbel zegt, want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Hij kan dit alles volledig met hen meevoelen. Maria en ik, wij hebben onze oudste zoon Vanya genoemd. Dat is de vlijnaam van Johannes in het Russisch. En dat is een jonge man geweest, een soldaat, die in het Rode Leger zo vervolgd en gemarteld is, dat hij uiteindelijk om het leven is gekomen. Zijn hart, ze hebben allemaal rondom zijn hart allerlei messteken. Hij is op een afschuwelijke manier om het leven gekomen. Ik zal niet op de details ingaan. Hij stond een keer op de appelplaats, terwijl het buiten vroor dat het kraakte. In zijn zomertenue, een dun jasje en een dunne broek. En hij stond daar en hij moest er blijven staan totdat hij naar binnen mocht, want hij had van Christus getuigd. En hij stond daar en hete tranen rolden over zijn wangen. En hij dankte God dat hij waardig was om te lijden voor Jezus. Ken je daar iets van? Ken je iets van Polycarpus? Hoe ver gaat onze toewijding aan de Heer Jezus? Wat zou er eigenlijk van ons overblijven wanneer de verdrukking werkelijk begint? Smyrna was een gemeente in de verdrukking. Ten tweede, Smyrna was een geestelijk rijke gemeente. Het was een geestelijk rijke gemeente. Het feit dat Smyrna, het woord Smyrna afgeleid is van het woord mirre, en ik vertelde net dat is op zich een bitter kruid, maar als dat onder grote druk vermalen wordt, krijg je een heerlijk ruikende gommars. En dat is precies wat er met deze gemeente gebeurde. Onder grote druk stonden ze. Ze werden verdrukt. Maar juist onder de druk die op hen werd uitgeoefend, kwam die heerlijke geur van Christus vrij. Al een voorbeeldje. Als je ongemalen koffiebonen in een kopje met heet water doet, krijg je gele drap. Maar gaat het in die molen? En wordt het verbrijzeld en vermalen. Heerlijke geur. Heerlijke koffiegeur. Het was een geestelijk rijke gemeente. Ja, verdrukt, ja. Vermalen, verbrijzeld, ja. In de gevangenis, gedood voor Christus, ja. Maar de geur van Christus kwam vrij. Het was een rijke gemeente. Een rijke gemeente. Als de Heer Jezus zegt, u bent rijk, u begrijpt, dan bedoelt hij geestelijk rijk. Paulus zegt, u kent de genade van de Heer Jezus, dat hij om uwentwil arm is geworden, terwijl hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Met dat de Heer Jezus in dat nachtelijk duister van Judea de uiterlijke manifestatie van zijn goddelijke heerlijkheid heeft afgelegd, de mantel van zijn heerlijkheid, en arm is geworden, heeft op het moment dat wij tot geloof komen, die wonderbaarlijke transactie plaatsgevonden, dat onze armoede hem is toegerekend, onze schuld hem is toegerekend, en zijn rijkdom, zijn gerechtigheid, zijn volmaakte leven ons is toegerekend. We zijn geestelijke plutocraten. Pardon, moeilijk woord, betekent ontzettend rijk. Ontzettend rijk. Paulus spreekt over de rijkdom van Gods genade. Hij spreekt over de alles overtreffende rijkdom. En dan gaat het niet om financiële rijkdom, dit is geen prosperity. Het gaat om niet om financiële of materiële rijkdom, maar om de alles overtreffende rijkdom van Gods genade. De Heer Jezus spreekt over rijk zijn in God. Smyrna was een geestelijk rijke gemeente. En hoe kan dat? Misschien wel juist door de verdrukking heen. Maar het was ook een beproefde gemeente. Ten derde, een beproefde gemeente. Vers 10. Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen. En dan staat er op dat, met welk doel, op dat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Opdat u verzocht wordt. Dat woord verzocht, dat was beter vertaald met beproefd of getest. Beproefd of getest. Met andere woorden, de Heer Jezus laat die verdrukking en dat lijden toe. Waarom? Opdat de echtheid van hun geloof zichtbaar zal worden als een proef, als een test. Petrus zegt, daarin verheugt u zich ook, al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, beproefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van de Heer Jezus Christus. Een beproefd geloof is een gezuiverd geloof, een waardevol geloof. Het versterkt ons, het grondvest ons, het verdiept ons geloof. Met andere woorden, het vormt je naar het beeld van de Heer Jezus Christus. De haat en vervolging komt over de gemeente van Smyrna. Waarom? Omdat ze een radicale boodschap brengen. Een slappe, tandeloze evangelieprediking roept geen weerstand op. Maar de gemeente van Smyrna houdt onverkorst vast aan de boodschap dat Christus de Messias, de Zoon van God en Kyrios is. Hoe is dat bij ons? Is deze boodschap in jou en mijn leven nog helder? Of zwakken wij de boodschap wat af, nemen we de scherpe kantjes er wat vanaf om weerstand te voorkomen of om bezoekers niet af te stoten? Nu is er in vers 10 sprake van een verdrukking van 10 dagen... En volgens mij is de les daarvan dat de Heer precies weet hoe lang ze beproefd zouden worden. Hij heeft alles onder controle. Niet de duivel, niet de vervolgers, maar de Heer bepaalt de duur van de beproeving. Nu verschillende uitleggers over de betekenis van die 10 dagen. Zijn het letterlijk 10 dagen? Zijn het 10 perioden in de kerkgeschiedenis? Is het slechts een korte tijd? Nou, wie het weet mag het zeggen, maar eigenlijk is dat niet zo belangrijk. Of denk eens aan Daniel en zijn vrienden. 10 dagen werden ze getest en beproefd nadat ze geweigerd hadden van het voedsel en de wijn van de koning te drinken. 10 dagen. En de Heere gaf hun zijn zegen. Maar waar het om gaat is dat de Heere alles onder controle heeft. En dat er een einde komt aan de beproeving. De tijd is beperkt. En de Bijbel zegt dat voor hen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede. Voor hen, namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Weet je, onze houding in periode van lijden moet niet zijn, ach, waarom moet mij dit nu overkomen? Maar vele heren, wat wilt u in deze beproeving leren? Hoe wilt u het in mijn leven gebruiken? Wat zegt u door dit lijden? Wat wilt u dat ik zal doen in dit lijden, Heere? Het is opvallend dat de Bijbel ons niet belooft uit de beproeving weg te nemen. De Heere zegt zelfs, nee, wacht even, jullie gaan straks door de duivel in de gevangenis geworpen worden. En dat staat voor de doodstraf. De Bijbel zegt op geen enkele manier dat wij daarvoor bewaard zullen blijven. Maar de Bijbel zegt wel, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad en zich voor ons heeft overgegeven. In die moeite. In die strijd. In dat lijden is de Heer ons nabij en houdt hij ons vast. De Smyrna gemeente was een beproefde gemeente. Ik ga afsluiten met twee beloften tot slot in vers 10b en vers 11. Wees trouw tot in de dood en dan staat er en ik zal u de kroon van het leven geven. De eerste belofte is de kroon / krans van het leven. Wees trouw tot in de dood. Ja, de heiligen in Smyrna worden opgeroepen om trouw te blijven tot in de dood. De vervolging die aanstaande is, zal zo zwaar zijn dat sommigen dat met de dood moeten bekopen. De hoogste inzet wordt gevraagd. Ik hou het voor mogelijk, broeders en zusters, dat wij of dat onze kinderen in een tijd terechtkomen, misschien wel tijdens mijn leven, dat een van ons of een aantal van ons worden opgepakt en gevangen gezet en verhoord. Vanwege een onverschrokken navolging van de Heer Jezus Christus. De Heere weet ervan. Het was in de begintijd van de kerk niet anders. En dan mogen we ook weten dat het bloed van de martelaren het zaad van de kerk is. De hoogste inzet wordt gevraagd. Wees trouw tot in de dood. Nu moet je weten dat Smyrna vanwege haar trouw aan Rome had ze de eretitel gekregen de trouwe. Smyrna de trouwe, eretitel. Wat geweldig wanneer jij en ik straks voor de rechterstoel van Christus staan, dat de Heer je de eretitel zal geven. Trouwe tot in de dood. En ik zal u geven de kroon van het leven. Nou, deze belofte is voor een selecte groep gelovigen. Elke gelovige zal voor de tweede dood gespaard worden, maar niet elke gelovige ontvangt de kroon van het leven. Met deze kroon van het leven wordt niet het eeuwige leven bedoeld, maar een bijzondere beloning voor hen die volhard hebben en die trouw gebleven zijn in het vuur van de verdrukking en dat met hun leven hebben moeten bekopen. De kroon, er wordt hier gesproken over Stefanos, de krans. Dat was zoals gezegd een begrip voor de inwoners van Smyrna. Smyrna lag aan de voet van de berg Pagus, dat betekent kroon. Deze berg was als het ware de kroon op de stad Smyrna. Daarbij waren de burgers van Smyrna verplicht om een krans te dragen als eerbewijs aan de keizer. En ook stond Smyrna bekend om zijn spelen. De overwinnaars van de wedstrijd kregen door Rome een Stefanos, een krans omgehangen. En de christenen die weigeren de krans van de keizer te dragen, die worden nu door Christus, de koning der koningen, de Heere der heren, bemoedigd met de belofte dat hij een andere krans zal omhangen, namelijk de Stefanos, de overwinningskrans van het leven. De christelijke martelaars ontvangen de kroon van het leven. Over hen zegt de halfbroer van de Heere Jezus, zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heere beloofd heeft aan hen die hem lief hebben. Ga jij door een dal van diepe duisternis? Is er lijden om Christus wil? Word je verdrukt op de werkvloer misschien, omdat je voor je eten dankt en bidt en dat gezin wordt? Omdat je niet meegaat in vulgaire praat, omdat je niet vloekt of daar wel eens wat zegt op de werkvloer? Of omdat je soms in je eigen tijd over de Heer Jezus spreekt, word je verdrukt omdat je niet meegaat in de hoofdstroom van deze wereld, maar vasthoudt aan Gods openbaring. Dank God dan op je blote knieën dat je deel hebt aan het lijden van Christus in deze wereld. Jou wacht in de toekomstige wereld de kroon van het leven. Niet elke christen heeft dat voorrecht. Niet de verdrukkingen op zich, maar het geduldig volharden en staande blijven in de verdrukking wordt door de Heere beloofd met de kroon van het leven. Daarbij heeft hij gezegd, ik ben met je alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. De tweede belofte is voor alle gelovigen in Christus. Lees maar mee vers 11. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. De lichamelijke dood en in het bijzonder de verbrandingsdood zoals Polycarpus die gestorven is, is een bittere dood. Maar er is een dood, zegt Christus, die zoveel bitterder is. En dat is wat de Bijbel de tweede dood noemt. De Heere Jezus zegt, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd voor hem die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Maar wees veel meer bevreesd voor hem die zowel ziel als lichaam te gronden kan richten in de hel. De Heere God heeft de macht over de dood, over leven en dood. Hij werpt in de hel of hij maakt zalig. De Bijbel zegt over die tweede dood, wat betreft de lafhartige, de ongelovige, verfoeilijke, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars. Hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood, de eeuwige scheiding van God. Geen fijn onderwerp, maar wel een Bijbels onderwerp. Geen enkele ware gelovige hoeft bang te zijn voor de tweede dood. Wanneer jij uit God geboren bent en Christus hebt leren kennen als je zalig maken, dan heb je van de tweede dood niets, hoor je, niets te vrezen. Maar wee die mens die buiten Christus sterft en in de tegenwoordigheid van een driemaal heilig God komt. Voor die mens is het voor eeuwig te laat. Het is de mens beschikt eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En daarom dat het zo belangrijk is om in dit leven tot de Heere te komen. Kom dan tot hem. Dit is het moment waarop jij tot Christus mag komen. En hem mag aanvaarden als je zondeverlosser en Heer. Erken en beleid je zonde. Geloof dat Christus in jouw plaats en voor jouw zonde als plaatsvervanger zijn leven heeft gegeven aan het kruis op Golgotha. Geloof dat hij ten derde dag is opgestaan uit de doden. Stel je vertrouwen op hem. En je hebt van de tweede dood niets te vrezen, maar je ontvangt het geschenk van het eeuwige leven. Het loon wat de zonde geeft is de dood. Maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heere. Geloofd is God de Vader, geloofd is God de Zoon, geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Amen.